Goedemiddag gemeente, de Kerkraad heet u en jou, de gasten en de luisteraars aan de kerktelefoon of het internet, hartelijk welkom in deze dienst. De voorganger in deze dienst is dominee van Vuren uit Capelle aan de IJssel. Rouwbeurt. Op zondag 27 augustus zal in de middagdienst voorgaan dominee M.M. van Kampen uit Rotterdam in plaats van dominee Floor. De Alpha-cursus. Op 13 september gaat de Alpha-cursus weer van start. In de hal van de kerk staat een tafel met materialen. U kunt de folder meenemen voor uzelf of om uit te delen aan iemand die u wilt uitnodigen voor de cursus. Neemt u ook een poster mee om op een zichtbare plek op te hangen, zodat we de bekendheid met de cursus vergroten. De GZB. De diaconale collectebestemming voor zondag 27 augustus is bestemd voor de GZB, zomerzendingscollecte, en niet voor het oudere werk. Na afloop van de dienst zal hiervoor een folder worden uitgereikt. Ik weet niet of dat weer gebeurt trouwens. Is dat vanmorgen gebeurd? De folder? Ja. Okay. Opening winterwerk. Op zaterdag 16 september zal er een startdag opening winterwerk zijn. De inschrijfformulieren liggen op de balie in de hal. De collecten. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste collecte is bestemd voor de HGEB. De tweede collecte is voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor Stichting Beheer Kerkelijke Gebouwen. We zetten deze dienst voort door het zingen van Psalm 105, vers 1. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van generatie op generatie en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Weet, wij zongen zo even al een lofpsalm. We gaan daarmee verder. In deze dienst van lofprijzing. Wij zingen nu psalm 146. Het eerste vers. Prijs de Heer met blijde galmen. Gij mijn ziel hebt rijke stof. Ik zal zolang ik leef mijn psalmen vrolijk wijden aan zijn lof. 146, het eerste en ook het achtste vers gaan we samen zingen. Wij mogen ons geloof belijden in de drie enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wij doen dat met de woorden van de 12 artikelen. En daarna zingen wij de lof op de drie enige God met de woorden van psalm 147, daarvan het eerste vers. 147 vers 1 na de geloofsbelijdenis. En in ieder van u van jullie spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in de hel. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij eerst samen het contact met de Heere onze God in het gebed. Laat ons samen bidden. Heere onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij danken u, wij loven en prijzen uw grote naam, om wie u bent en om het vele dat u ons geeft. Vanwege uw machtige daden. En in bijzonder, Heere, dat u ons ook vanmiddag samenbrengt in uw huis, in deze eredienst. Ja, doe ons, Heere, telkens weer beseffen dat het een eredienst is, waarin het gaat om de eer en de lof van uw grote naam. Dat we niet allereerst naar uw huis komen, hoe belangrijk dat ook is om bekeerd te worden, geestelijk voedsel te ontvangen, gezegend te worden vanuit uw woord en ook door de andere dingen die we in deze eredienst mogen doen, maar dat we allereerst bijeen zijn, jong en oud, om u de lof en de aanbidding te brengen in uw huis. Heere, dat bent u waard. En daartoe zijn wij mensen ook geschapen, op deze aarde gezet. Dat is ook de zin van ons leven, dat onze focus zou zijn gericht op u en op uw eer. Heer, dan moet u ook eerlijk belijden. En daar moeten we ons voor schamen. En dat geeft ook verdriet dat wij van onszelf, van die zelfbedoelers zijn. Mensen die de lof zingen op hun eigen naam. En uit zijn op hun eigen eer, hoe vroom verpakt soms ook. Heere, wilt u ons dat genadig vergeven? En wilt u ons hart richten op u? En op de dingen van uw koninkrijk? En op de heerlijkheid van uw naam? En wilt u daartoe, Heere, deze dienst gebruiken? Want dat is toch bekering, dat we van onszelf worden afgekeerd en gekeerd tot u, de levende God. Heere, wil ons door uw heilige geest dat schenken. Want zelf kunnen we dat niet maken, een dienst van echte lofprijzing. Dat moet bij u vandaan komen. Maar u wilt het ook schenken, Heere, dat hebt u toch beloofd. En wilt u dat ook waarmaken deze middag? Misschien zijn er onder ons die dat best heel zwaar en moeilijk vinden. Om u te loven en te prijzen. Die misschien veel liever een klaagzang zingen, omdat het zo zwaar en zo moeilijk is in het leven. Maar Heere, tilt u ze daarboven uit. En verhef ze tot de lof van uw naam. Ik bid om uw zegen voor ons hier samen. Ik bid u, Heere, om uw nabijheid ook voor hen die met ons verbonden zijn via de kerktelefoon. Geef ook hen een rijke gezegende dienst. De verkondiging van uw woord hen mag raken. En dat we door de kracht van uw geest daarin worden meegenomen. Heer, u weet wat een ieder van ons nodig heeft. U kent onze vragen. U kent ook onze verborgen geheimen. U weet waar we soms mee tobben, waar anderen niet van afweten. Help ons, Heere, en troost ons. En geef ons de ervaring dat u zelf in ons midden bent. U troont op de lofzangen van Israël. Op de lofzangen van uw gemeente. U woont niet alleen maar hoog en verheven in uw hemel. Maar u bent ook daar, waar een mens u de lof toezingt, jong en oud. Geeft u dat, Heere, vanmiddag ook aan de kinderen. Dat hun hele leven daarop gericht wordt. Dat u de eer zult ontvangen. Zegen ons alle weer de boze geest uit ons midden. Die alle lof naar zichzelf wil toetrekken. En die u de lof wil onthouden. Heere, zet u hem de voet dwars. Want naar recht heeft hij toch geen plaats in het midden van uw gemeente. Zegen uw dienaar, zegen de koster en de organist, kosteres. Wees ons allen nabij, Heere, naar de rijkdom van uw genade. Opdat het werkelijk een eredienst mag zijn. En we straks als getrooste, gezegende mensen van hier mogen gaan. Wij bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Gemeente, we gaan samen lezen uit het Oude Testament, Psalm 150. En uit het Nieuwe Testament, Openbaring 19, de versen 1 tot en met 5. We lezen Psalm 50. En we lezen ook uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring, hoofdstuk 19, vers 1 tot en met 5. Zo lezen de laatste psalm uit het psalmboek, psalm 150, en dan Openbaring 19. Psalm 150, daar lezen wij Gods woord als volgt. Sta boven, loof de Heer. Halleluja, loof God in zijn heiligdom. Loof hem in zijn machtig hemelgewelf. Loof hem om zijn machtige daden. Loof hem om zijn geweldige grootheid. Loof hem met geschal van de bazuin. Loof hem met luid en harp. Loof hem met tamboerijn en rijdans. Loof hem met snarenspel en fluit. Loof hem met helder klinkende cymbalen. Loof hem met luid klinkende cymbalen. Laat alles wat adem heeft de Heere loven. Halleluja. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. We lezen ook uit Openbaring 19. En En dan lezen we de eerste 5 versen. Waar Johannes, die op Patmos, het eiland Patmos, visioenen krijgt, ook dit neerschrijft, hoofdstuk 19 vanaf vers 1. En hierna hoorde ik een luide stem van een grote menigte in de hemel zeggen: Halleluja! De zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zij aan de Heere onze God. Want zijn oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig, omdat hij de grote hoer geoordeeld heeft, die de aarde te gronde gericht heeft met haar hoererij, en omdat hij het bloed van zijn dienstknechten aan haar gewroken heeft. En ze zeiden voor de tweede keer: Halleluja! En haar rook stijgt op in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen en de 4 dieren wierpen zich neer, aanbaden God die op de troon zit en zeiden: Amen, halleluja. En er kwam een stem uit de troon die zei: Loof onze God, al zijn dienstknechten en die hem vrezen, kleinen en groten. Hier eindigt de lezing uit Gods woord. Zalig zijn zij die het woord van God horen en dat ook in hun hart bewaren. Gemeente, ik heb in de loop der jaren heel wat psalmen mogen bepreken, kondigen, maar ik ben er eigenlijk nooit toe gekomen om te preken over psalm 105, tot de laatste psalm. En dat wil ik vandaag doen, wil ik vanmiddag doen in uw midden. Psalm 150, daar gaat de preek dus over. De ultieme lofpsalm zou je kunnen zeggen. En dan is de tekst, kerntekst, althans, loof God. Dus die opdracht die steeds wordt herhaald, wordt ook in deze psalm: loof God. De opdracht om de Heere God te loven, daar willen we bij stilstaan. U krijgt gelegenheid om uw liefdegaven uit te reiken. De doeleinden zijn u reeds bekendgemaakt. De Heere zegene u en uw gaven. En wij gaan zingen van psalm 149, 1 en 5. Sorry, 148 vers 1 en 5. We houden de goede volgorde aan. 148, 1 en 5. Gemeente, wat kan een koorzangavond of een concert, zoals het Prinsengrachtconcert gisteravond, indrukwekkend zijn? Wat kan dat je geweldig raken, zo diep dat je zielesnaren als het ware gaan meetrillen en dat je zelfs van ontroering een traantje wegpinkt? Ja, vooral tijdens de finale, het sluitstuk. U kent dat wel. De muziek zwelt aan. En de muzici die halen werkelijk alles uit de kast van hun instrument. En de dirigent die stuwt het koor naar grote hoogte, ultieme hoogte. En je voelt je erin meegenomen, erdoor opgetild, uitgetild boven je noden, boven je zorgen en je vragen. Nou, een soortgelijk gevoel krijgen we toch ook, gemeente, bij Psalm 150. Dan waai je toch bijna in de hemel, daar waar eeuwig de lof op God wordt bezongen, waar het eeuwig halleluja klinkt. Ik zie gelukkig ook vanmiddag veel kinderen in de kerk zitten en ik denk, jongens en meisjes, dat jullie op school nog wel eens een psalm moeten leren. Uit je hoofd leren en dan op school opzeggen. Ja, we hadden dat vroeger ook en dan hadden we zelfs een vak op ons schoolrapport. Kreeg je cijfer op psalmversjes. Nou, meestal was dat wel zo'n beetje de enige 10. Maar goed, we deden natuurlijk ons best. En misschien dat een jongen of een meisje vanmiddag is die denkt, nou ja, op psalm leren, lekker belangrijk. En je moppert misschien thuis wel eens. Mam, waarom moet ik nou elke week een psalm uit mijn hoofd leren? Nou, de bedoeling is dat die psalm, ja, je hoofd in je hart komt, dat je van zo'n psalmvers gaat houden. Ik zou zeggen, leer ze maar goed hoor, want als je het al later moeilijk hebt in je leven, dan komt zo'n psalmvers weer bij je naar boven en dan kun je daar moed uit putten, dan heb je de troost aan en hou vast. Ja, gemeente, zo functioneren de psalmen toch? Kun je houvast, dan hebben we juist ook in het uur van de dood. Mijn opa van moeders kant is gestorven met Psalm 42 op de lippen. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij die desdaag zijn gunst gebiedt. Ja, wat meer is, onze heiland, Heer Jezus zelf, die leefde bij en uit de psalmen. Die waren hem letterlijk op het lijf geschreven. En zijn laatste woorden aan het kruis, u weet dat wel, dat was een woord uit Psalm 31. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ja, meer nog, de psalmen vinden in hem, de Heer Jezus, hun vervulling. Want nu dat machtige psalmboek, dat eindigt hier met de lofprijzing op God. Is dus een echte lofpsalm. Trouwens, het geldt eigenlijk van het hele boek van de psalmen. De verzamelnaam voor het hele psalmboek, dat is Tehillim. En dat betekent lofliederen. Dus het gaat ook in al die andere psalmen. Ook al wordt er geklaagd. En ook al wordt er geroepen tot God. En pijn geleden. In al die psalmen gaat het ten diepste om de lof op God. Dat blijkt al uit de structuur, de opbouw van het psalmboek. Je kunt dat thuis nog wel eens nalezen. Ons hele psalmboek, wat in de Bijbel staat, dat is onderverdeeld in 5 bundels. 5 bundels met psalmen, psalm 1 tot en met 41, 42 tot en met 72, 73 tot en met 89, 90 tot en met 106 en 107 tot en met 150. En opmerkelijk is wel dat aan het slot van elk van die 5 psalmbundels, er wordt geëindigd met een lofprijzing. Ja, en u ziet het ook op het psalmbord vanavond. De laatste psalm, de laatste 5 psalmen van het psalmboek zijn eigenlijk allemaal lofpsalmen. Vanaf psalm 146 tot en met 150. En daarom zingen we ze ook alle 5 in deze dienst. Maar ja, psalm 50, deze psalm, is dan weer het toppunt van alle lof. Ja, psalm 150 vormt het machtig slotakkoord van het hele psalmboek. Dat is wel een passende afsluiting, vindt u niet? Er is weliswaar in het verleden ook sprake geweest van nog een psalm, psalm 151. En die psalm die staat ook in de Septuagint, de Griekse vertaling van het Oude Testament. Maar die vertalers van de Septuagint begrepen toen al dat die psalm eigenlijk niet thuis hoorde in de kanon, het gezaghebbende woord van God. En daarom, gemeente, mag het best wel merkwaardig heten dat het in het psalmboek van Dathéen een plek heeft gekregen. Daar is psalm 151 neergeschreven. En ook de Gereformeerde Bijbelstichting heeft die psalm laten opnemen achter de psalmberijving van 1773. Nee, we moeten zeggen, juist deze psalm 150 is een perfecte afronding van het hele psalmboek. En dat is heerlijk, hè, hoe de Heilige Geest die psalmdichter stuwt naar deze hooggestemde lofprijs. En deze psalm worden werkelijk alle registers opengetrokken voor de lof op God. In geen psalm in de Bijbel worden wij zo dikwijls opgeroepen om de Heere te loven als in deze. Looft God. Ja, looft God. Loven, moet u weten, is toch nog wat meer als danken. Hè? Zouden kunnen zeggen, het loven, dat gaat het danken te boven. Kijk, je bedankt iemand voor wat je hebt gekregen. En daarin sta jij zelf met wat je kreeg dan nog centraal. Maar als je looft, dan zet je werkelijk die ander helemaal centraal in het middelpunt. Hoe is het toch, kinderen, jongens en meisjes in de kerk, jarig bent en je tante geeft jou een mooi cadeau, dan zeg je toch, dank u wel, tante. Maar loven, dat is toch nog wat anders, dat is toch nog wat meer. Als je nou s'avonds weer eens heel lekker hebt gegeten, en dan zeg je, man, niemand op de wereld kan zo lekker koken als u. Dan loof je je moeder. Of misschien nog een beter voorbeeld, gemeente, dat je tegen de bruid dat zegt, hè, op de trouwdag. Joh, meid, wat zie jij er prachtig uit. Dan loof je haar voor haar verschijning. Loven is dus zoiets als iemand een complimentje geven. Nou, dat is wel een goede zaak, hoor, om andere mensen te loven. En de juf mag best wel eens zeggen tegen de klas, jongens en meisjes, jullie zijn echt een superklas. Jullie doen zo goed je best. En de apostel Paulus, hij doet dat ook in zijn brieven in de Bijbel. Heel dikwijls dan prijst hij de gemeente. Dan looft hij haar voor haar geloof en voor haar gedrag. En u voelt wel aan, gemeente, dat is pedagogisch ook goed natuurlijk. Hè? Dat stimuleert als je die ander looft en prijst. Want tot zijn er niet veel mensen ook onder ons die daar een trauma aan overgehouden hebben, die thuis alleen maar commentaar en kritiek kregen, en die nooit eens werden geloofd en geprezen door de ouders. Maar die vorm van loven van mensen, die mag nooit overgaan tot aanbidding. Helaas, dat gebeurt nog maar al te vaak. Hè? Maar ja, vroeger had je natuurlijk de domineesverering, dat is gelukkig allemaal voorbij. Maar vandaag de dag, dan heb je natuurlijk heel wat popzangers, sportsterren, voetballers die aanbeden worden, verafgood zelfs. Ja, zo loven dat de persoon wordt aangebeden, dat komt alleen maar de Heere God toe. Alleen Hem mogen wij vereren in onze lofprijzing. Nou, juist psalm 150 kan ons daarbij zo geweldig helpen. En die psalm die begint dan ook met die uitroep, halleluja, halleluja. Daarmee is de toon gezet. Want halleluja, dat betekent geloof. Geprezen zij de Heer. En zo looft de dichter dan de Heere zijn God in die uitroep. Halleluja. Mag ik u vragen, roept u? Roep jij het ook wel eens? Halleluja roepen, hoor ik sommigen bij zichzelf denken. Ja, kom nou, dominee, wij zijn toch geen Pinkstergemeente of zo. Wij zijn toch niet van die halleluja-christenen. Ik begrijp natuurlijk wel wat u bedoelt. Dat bedoelt u natuurlijk mensen die nooit eens roepen vanuit de diepte van hun zonden. Maar als u geen halleluja-christen bent, dan is dat niet best, hoor. Want Gods woord kent namelijk geen andere christenen dan halleluja-christenen. Trouwens, u zingt dat halleluja toch vaak in de kerk met de psalm. Ja, laat de dichter van psalm 119 ons maar ten voorbeeld zijn. Die man die was vol van de lof van God. En hij zegt het, ik loof u Heere 7 maal per dag. Ja, midden in de nacht sta ik op om u te loven. Doet u dat ook wel eens? Je s'nachts niet kunt slapen, dat je opstaat, je bed uitgaat en de Heere gaat loven en prijzen. Halleluja, daarin looft de dichter God. Maar vervolgens roept hij ook anderen op om God te loven. En we hebben niet alleen maar sprake van die uitroep, halleluja, maar ook de oproep, looft God. Ja, gemeente, de Heere God loven, dat is het hoogste wat wij mensen kunnen doen. Nou, zegt iemand die het ernstig opneemt, ja, maar daar ben je zomaar niet aan toe, hè, als mens. Er zal eerst geestelijk wat gekend moeten worden. Nou, daar hebt u dan wel gelijk in. Maar vooral daarin dat de Heere gekend moet worden, alvorens hem te kunnen loven. Want hoe zou je hem kunnen loven als je de Heere niet persoonlijk kent? Je kunt niet loven zonder te geloven. Met een ongelovig hart kun je wel over de Heere God redeneren. En dan ook nog wel heel orthodox. Maar daarmee kun je hem niet eren. Wel redeneren, maar niet eren. Dan kun je wel lofzang zingen met je mond. Maar dan komt je hart er niet in mee. Ik moet denken aan een oude legende uit de middeleeuwen. Er waren 3 oude monniken. En gewoontegetrouw zongen ze elke avond in het klooster de lofzang op de Heere hun God. Jawel, ze deden dat met een bevende, krakerige, oude stem. Ze zongen zelfs een beetje vals. Maar trouw deden ze het elke avond met hun hart God de lof toezingen. Op een dag kregen ze bezoek van een beroepszanger, zeg maar een minstreel. En die zong met hem mee, die lofzang. En die man die kon zo prachtig zingen. Die had zo'n prachtige stem. Dat die oude monniken die deden maar het zwijgen toe. Die dachten bij zichzelf, ja, zoals hij zingt, zo kunnen wij dat niet. Stopte met zingen. Ja, de volgende dag, toen kwam daar een engel in het klooster en die zei, waarom is hier gisteravond niet de lofzang op God gezongen? Oh, zei die oude monniken, maar dat was toch die minstreel die zo prachtig heeft gezongen. Jawel, zei die engel, maar dat telt niet mee. Want zijn hart kwam er niet in mee. Begrijpt u het, gemeente? Wij zingen zo vaak het in de kerk, heb psalm 100. Ga tot zijn poorten in met lof, met lofzang in zijn heilige hof. Looft hem al daar met hart en stem. Prijst zijn naam, verheerlijkt hem. Dus de Heere loven met hart en stem. Ja, de Heilige Geest wil het ons leren. Vraag het maar, hoor. De Heilige Geest wil het ons leren, de Heere te loven via deze psalm van enkel of louter lof. Ja, dat is wel bijzonder, hè, van deze psalm. Daar vind je nou geen enkele klacht in. Je leest ook niet van een schuldbelijdenis, niet van een kermende roepen uit de diepte. Je leest niet van een vraag om vergeving. Je leest niet van aanvechting en strijd zoals in andere psalmen. En misschien vindt u het eigenlijk wel een oppervlakkige psalm. U zegt, ja, maar ik mis in deze psalm het stuk van de ellende en de verlossing. Nou, maar dat komt dan omdat u of jij oppervlakkig leest. Want deze psalm is helemaal niet oppervlakkig. Looft God. Dan moet u goed opletten, dat is een bevel. Is het u en jou niet opgevallen hoe vaak dat in deze psalm wordt herhaald, dat bevel? Looft God, looft hem en het gaat maar door. Kinderen, jongens en meisjes, dan moet je eens even kijken in het Bijbeltje. Of het Bijbeltje van je moeder of je vader. En dat is even gaan tellen in deze psalm. Hoe vaak staat dat er nu, die opdracht om God te loven? Looft God, looft hem. Als je dan telt, hoe vaak dan? Hoe vaak staat het er? Dat staat er wel 10 keer. 10 keer dus dat bevel looft God. Nou, we kennen nog wel 10 bevelen, hè? U hebt ze vanmorgen gehoord. De 10 geboden natuurlijk. Dus, zegt de Joodse uitleg, dit hoogste lied van Israël, Psalm 150, moet gelezen worden naast het hoogste uit de Torah, de wet van God. En dan moet je achter elk van die 10 geboden, dus die opwekking lezen, looft God. Leven in liefde naar Gods geboden, dat is de Heere loof. Al kan gemeente deze psalm natuurlijk ook een ontdekkende functie hebben, hè, in ons leven. Looft God. Dan ga maar door. En dan dacht je misschien bij jezelf, ja, psalmdichter, hou nou maar op. Je blijft maar aan het herhalen. Nou weet ik het wel dat ik de Heere moet loven. Waarom is dat herhaalde bevel nou zo nodig? Wel omdat wij mensen zo geneigd zijn om de Heere God de lof te onthouden. En weet u, dat stelt ons diep schuldig. Mensen zeggen dat wel eens. Ja, maar een mens moet zonde kennen, schuldgevoel hebben, want anders dan heb je Gods genade niet nodig. Nou, dat mis ik. Nou, dat zondebesef, zeggen de mensen dan tegen je op huisbezoek. Hoe kom ik daar nou aan, dominee? Dan zeg ik dan, besef nou eens hoe schuldig je staat, omdat je God de lof onthoudt, zijn eer niet bedoelt. Kun je nalezen hoor in de Bijbel, u kent wel die koning Belsasar, die dan een grote feest opzet, en dan opeens zit hij die vinger aan de muur, die schrijft over het oordeel van God, en waarom dan wordt die koning het oordeel van God aangezegd? Wel wordt erbij gezegd, daarom omdat u God niet hebt verheerlijkt, de Heere God niet hebt geloofd, geprezen. Waarom wacht de ongelovige mensheid, ook buiten de kerk, het oordeel? Omdat zij God niet hebben verheerlijkt, zegt Romeinen 1. Niemand het nu gemeente, God loven. Dat is nu het doel van ons leven, de zin van ons leven. Daarvoor zijn wij op de wereld gezet. Ja, daar is al reeds om gebeden, hè, aan het begin van je leven. In de doopdienst. Er is voorgelezen uit het formulier dat doopgebed. Als je gedoopt werd als kind, is het gebeden, geef Heere dat ze uw genade bekennen. Onder Christus als een leraar, koning en hogepriester mogen strijden. En dan komt het. Om u en uw Zoon, Jezus Christus en de Heilige Geest, eeuwig te loven en te prijzen. Ja, daar wordt dan aan het begin van ons leven al om gebeden. Waarom? Omdat dat hartelijk loven van de Heer en van huis uit gemeente bij ons niet inzit. Van nature zijn we geen godlovers, maar zelfbedoelers. Dan zingen we alleen maar de lof op onszelf. Al is het misschien op een hele vrome manier. Dat is allemaal al begonnen hoor. In de zondeval, bij de eerste mensen, Adam en Eva, in het paradijs, die als God wilden zijn. Looft God, dat vraagt dus om bekering, om een ommekeer in ons leven. Zodat we niet meer op onszelf gericht gaan leven, maar door de Heilige Geest gericht gaan leven op de Heere God. Dat we uit zijn op zijn eer en op zijn lof. Ja, dan ben je een echte Jood. En dan natuurlijk in figuurlijke zin. Want Jood, dat betekent God loven. Gemeente, een christen die God niet looft, dat kan helemaal niet. En dat geldt niet alleen voor ons zingen. Dat geldt ook voor ons bidden. Nou, ga het eens na. Hoe vaak vergeten wij om de Heere God te loven en te prijzen in onze gebeden. Hoe vaak is het niet alleen maar een vragen en een klagen en ja, misschien ook nog een beetje danken. Maar dat loven en dat prijzen van de Heer, waar blijft dat dan? Want dat loven hoort er in het geloofsleven helemaal bij. De Heer Jezus zelf heeft het ons geleerd in het Onze Vader. Want het Onze Vader, dat volmaakte gebed, dat eindigt in de lofprijzing. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. En weet u gemeente, God loven. Daar ben je ook zelf goed mee af hoor. Want oprechte lof, die brengt namelijk de Heere God naderbij. De Heere komt naar hen toe die hem loven. Hij komt nabij degene die hem loven. Juist tijdens die prees en die lofprijzing mag je dat ook ervaren. Weet u, David die verwoordt dat heel mooi in Psalm 22 vers 4. Daar staat namelijk dat de Heere troont op de lofzangen van zijn volk. Dus de Heere God zit niet alleen maar hoog en verheven op zijn hemeltroon. Nee, de Heere troont ook op de lofzangen van de gelovigen. Elders staat dat de Heere troont op de cherubs. Dat betekende dat God in zijn heerlijkheid woont op die cherubs, op de ark van het verbond, in de tabernakel en in de tempel. Maar zo troont hij nu op de lofzangen van de zijnen. Het is de eretroon waarop hij zit in koninklijke majesteit. Dus gemeente, in dat loven bieden wij als gelovigen de Heere zogezegd een zetel waarop hij plaatsneemt. Heel dicht bij ons dus. Juist in dat loven mogen wij zijn gemeenschap ervaren. Nou zegt hij, als het dan zo ligt, dan zou ik dat ook wel willen leren. Dat loven van de Heer. God loof, waar leer je dat? Waar doe je dat? Nou zegt onze psalm allereerst in Gods huis, te midden van Gods gemeente. Looft God in zijn heiligdom, zegt vers 1. Nou ja, ik begrijp wel, dat was toen de tijd de tempel in Jeruzalem. Maar dat is nu zeg maar de kerk, de gemeente. Zegt u dat? Dat dat nou de eerste reden is om naar de kerk te gaan. Om daar God te loven, hem te eren. En daarom heet elke kerkdienst ook een eredienst. Weet u, wie niet naar de kerk gaat zonder wettige reden, of wie misschien de tweede dienst overbodig vindt, die onthoudt de Heere God de lof. Dat is erg. God loven in het kerkgebouw, maar ook in zijn machtig hemelgewelf, zegt vers 1b. Ja, dat denken we natuurlijk aan die engelenkoren die daar de lof zingen op de Heere God voor zijn troon. Maar we kunnen even goed denken aan de gezaligden. Uw man, uw vader, uw moeder, kind dat goed heen is, Christus ontslapen. Hij of zij zingt voor de troon. Ja, hij of zij klaagt niet meer. En hij vraagt ook niet meer, hij huilt ook niet meer van zondepijn of andere zielenpijn, maar ze loven God alleen maar daar en op een volmaakte wijze. Vroeger zei men, en soms hoor je dat nog wel eens, als er godvrezend iemand overleed, o, een lover meer daarboven, een biddere zuchter minder hier beneden. Maar dat klopt toch eigenlijk helemaal niet, gemeente. Elk oprechte bidder is toch al een lover hier op de aarde geworden. Ik zeg, daar ben ik het helemaal mee eens, dominee. Maar ik mis hem of haar zo ontzettend. Ja, toch kan er dan een gevoel zijn van verbondenheid met die ander. Want die lof op de Heere God, die verbindt de strijdende kerk op aarde met de triomferende kerk daarboven. Zullen we straks zingen. Looft God voor zijn troon en hier beneden. Ja, dan moet ik denken aan wat die ouderling in mijn eerste gemeente op zondagmorgen zei. Er kwam met tranen in de ogen, kwam in de consistorie binnen en hij zei, dominee, mijn vader is vannacht overleden. En ik had zo'n sterke band met hem. Juist die morgen zongen wij als voorpsalm. Psalm 150 vers 1. Looft God voor zijn troon en hier beneden. Dat raakte hem. Toen zei hij, ja, mijn vader doet dat nu boven en ik mag het doen hier beneden. De Heere loven. En hij voelde iets van de gemeenschap tussen de strijdende kerk hier op aarde en de triomferende kerk daarboven. Gemeente, God loven. Dat doen ze daarboven. Ach, weet u, in de hel wordt alleen maar gekermd, gehuild. Gekermd van wroeging en van spijt. Maar in de hemel klinkt alleen maar het blijde loflied. U zegt, nou, dan wil ik ook graag in de hemel zijn. Ja, maar dan moet je wel hier en nu het loflied op de Heere God leren zingen. Leren repeteren onder leiding van de Heilige Geest, de grote opperzangmeester, de hemelse dirigent. U geeft gemeente deze psalm ook aan waarom wij God hebben te loven. Wat er van de reden is. Ja, hij zegt, die psalmdichter God loven vanwege zijn daden en om zijn grootheid. Looft hem vanwege zijn machtige daden. Nou, hebt u het gedaan op uw vakantie? Toen u heen keek in die prachtige natuur die God heeft geschapen. Je zo genoot van het landschap of van die heldere sterrenhemel. Zijn machtige daden, dat zijn allereerst zijn scheppingsdaden. Als je ziet hoe de Heer God alles heeft gemaakt. Dat duizelingwekkende grote heelal met zijn zonnestelsels en zijn sterrenstelsels. De macrokosmos en de microkosmos, de planten, de dieren, de mensen. Ja, tot en met zelfs de kleinste bacterie toe. Ook dan zink je toch soms in aanbidding neer. Heere, hoe groot zijt gij? Bij machtige daden. Ja, de psalmdichter doelt hier natuurlijk ook op Gods daden in de geschiedenis van zijn volk Israël. Je weet al die wonderlijke uittocht uit Egypte, die doortocht door de Rode Zee, waarbij het water zomaar opzij ging en ook de intocht in het beloofde land, het land Kanaan. Gods machtige daden. Ja, dat zijn ook de daden van de geestelijke verlossing, de redding van zondaren. En daarom moest die lof op God ook beginnen in het heiligdom in Jeruzalem. Daar waar de dierenoffers waren die heenwezen naar het offer van Christus Jezus tot verzoening van de zonde. Dus gemeente, we kunnen het al doortrekken hè, naar het Nieuwe Testament. De zending van Gods Zoon in deze wereld. God gaf zijn Zoon tot in de dood van het kruis, tot in de Godverlatenheid, om zondaren te redden. En hij wekte hem ook op uit de dood op de paasmorgen, opdat al de zijnen door het geloof in hem het eeuwige leven zouden ontvangen. En natuurlijk ook de hemelvaart van Christus. En dan Pinksteren, hè. Ja, gemeente, wat verkondigde nou die discipel op de eerste Pinksterdag onder leiding van Petrus? Wel, er staat de grote daden, de grote werken van God. Ja, over de Heilige Geest gesproken, die werd uitgestort op Pinksteren. Looft u God nou ook zo van harte, omdat u weet in uw persoonlijk leven van de verlossende daden van de Heer. Hoe de Heer in uw leven kwam, misschien al heel jong, dat hij u trok en dat u de Heer lief kreeg. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klaag. Dat de Heer je al vroeg leerde, kracht, de vergeving te zoeken in het bloed van de Heer Jezus. En dat je meer en meer hem lief kreeg als je borg en als je koning. Je er weet van hebt hoe de Heilige Geest bezig is in je leven om je te maken tot een nieuwe mens in Christus. Een die op de Heer Jezus gaat lijken. God loven om de herscheppende daden in je leven. Ja, gemeente, maar ook de Heer loven, hè, om die uitreddingen in je leven. Dus dan heb je het ervaren hoe de Heer je doorheen haalde door die operatie die zo heel riskant was. Misschien dat je bewaard bleef bij dat ernstige auto-ongeluk. Of dat de Heer je doorhield bij ja, depressieve tijden, gezinsproblemen, huwelijksproblemen. Je zegt, loof de Heer mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaad. God loven, in je gebeden, in je zingen. Ja, maar ook goed en groot spreken van de Heer in de omgeving waar je geplaatst bent. Dat is zo mooi, het Griekse, nieuwtestamentische woord voor loven betekent eigenlijk goed spreken. Goed spreken van de Heer. En dat doen in je gezin, in je studiekring, in je werkkring, maar ook op de sportschool, waar je praat met anderen. De Heere loven. Ja, en zegt deze psalm, de muziekinstrumenten kunnen ons erbij helpen. Die kunnen onze lofprijzing ondersteunen. Looft hem. Met de bazuin, looft hem met de luid en de harp, looft hem met de tamboerijn en met rijdans. Looft hem met snaren, spel en fluit, ja, met luid klinkende cymbaal. Hé, zegt iemand die nauwkeurig heeft meegelezen, nou mis ik toch het orgel hier in de herziene vertaling, de herziene statenvertaling. En dat klopt, daar hebt u gelijk in. In de oude Statenvertaling staat, looft hem met snaren, spel en orgel. Maar dat is in de herziene verdwenen. En gemeente, in de herziene hebben we er wel iets bij gekregen, een vers verderop. Namelijk de rijdans. Dus het orgel eruit en de rijdans erin. Dat is op grond van het Hebreeuws taalkundig gezien juist. Want het gaat, gemeente, hier niet om een meervoudig instrument zoals het orgel. Het gaat hier toch ook echt om, om zeg maar de rijdans van de vrouwen, zoals Mirjam dat deed, hè, naar de door de Rode Zee. En zoals David dat deed toen hij danste voor de ark die werd teruggebracht naar Jeruzalem. Ziet u ook, een lichaam doet dus mee en mag ook meedoen in die lofprijzing. Zeker bij de Oosterse volkeren. Looft hem met de bazuin, met de luid en de harp, met snarenspel en fluit. Looft hem met helklinkende cymbalen. Ja, cymbalen van vreugdegeluid, zegt de oude Statenvertaling. Dat is dus weer wat vrolijker dan de herzien. Nou, dat is mooi, denkt de jongere. Dat komt goed uit. Want zie je nu wel in deze psalm, dat stijve gedoe bij ons in de eredienst met alleen maar een orgel. Hier in Psalm 150 wordt het orgel niet eens genoemd. En er komt zelfs zogezegd een heel orkest binnengemarcheerd. Dat moeten wij nou ook doen in de eredienst. Een ouder onder ons die merkt daarentegen nogal kritisch op. Ja, in de Oude Statenvertaling kwam het orgel erin en ging de rijdans eruit. En vandaag in de moderne kerkdiensten het orgel eruit en de rijdans erin. Laat het orgel maar blijven hoor, daar zijn we zo mee vertrouwd en dat zingt zo fijn. En bovendien, instrumenten zoals de fluit en de trompet, die zijn toch al onderdeel van het orgel. Helemaal mee eens. Want waarom, gemeente, zouden wij het orgel de deur uit doen als het gros van de gemeente daar nou genoeg aan heeft en daar fijn bij zingt? Als we maar niet gaan beweren dat het de principiële zaak is, hè? Dat alleen het orgel bijbels verantwoord zou zijn in de eredienst. Goed begrijpen, Psalm 150 bevat geen muzikaal voorschrift voor onze eredienst. Laat staan dat we verplicht zouden zijn om in de kerkdienst over te gaan tot rijdansen. En vergeet even niet, jongeman, die muziekinstrumenten. Psalm 150, die hebben helemaal betrekking op de eredienst in de tempel. En je moet weten, onze eredienst is eigenlijk meer een vervolg op de diensten in de synagoge, de Joodse synagoge. En die diensten die verlopen heel sober. Daar vinden doorgaans muziekinstrumenten geen plek, geen plaats. Want die waren verbonden aan de tempeldienst. Vandaar dat de reformator Calvijn in navolging van de vroege kerk niet eens een orgel in de kerkdienst wilde hebben. Dat vond hij een terugval onder het oude verbond, de tempeldienst. Daarin zag hij een rooms gevaar. En hij zag ook het gevaar dat de kerkmensen de muziek belangrijker zouden gaan vinden dan de woordverkondiging. Ja, hij noemde zelfs het orgel instrument van de duivel. Nou ja, zijn uitspraak gaat natuurlijk te ver. Maar wel dient de muziek de lofzang op God te begeleiden en te omlijsten. Het mag geen orgelconcert worden waarmee dan de organist de show steelt. De eredienst mag muziek nooit een entertainmentfunctie hebben. Muziekinstrumenten in de eredienst, die dienen we te gebruiken louter ter ondersteuning en ter omlijsting van de lofzang op God. Niet meer en niet minder. 1 Kronieken 16 zegt, de instrumenten zijn er tot een zang, tot eer van God. Dus gemeente, niet per se dat het nou moet met instrumenten. Wanneer de psalmdichter zegt, alles wat adem heeft, loven de Heer. God loven met hart en stem, dat is het belangrijkste. Alles wat adem heeft, loven de Heer. En zo wekt die psalmdichter heel de wereld op om de Heere God te loven. Looft God, staat er heel onbeperkt. Er staat niet bij, ja, loof God nou maar wanneer je daarvoor eens in de stemming bent of in de moed. Oh ja, natuurlijk op feestdagen, dan zingen we graag nog wel eens Psalm 105. Dan vinden we dat, dat past daar wel bij. Maar Psalm 105, dat zing je toch niet als je ernstig ziek bent, in het ziekenhuis ligt. Of als je een heel zwaar kruis hebt te dragen. Of als je net een kind naar het graf hebt moeten brengen. En gemeente, toch gebeurt dat wel eens. Dat er dan toch de lof wordt gezongen. Ik denk maar even aan die Bijbelse figuur Job. Hè? Dat is heel aangrijpend. Die man die verloor in één klap al zijn bezittingen. En hij verloor al zijn personeel. Door een terroristische aanslag en een blikseminslag. Ja, zelfs zijn 10 kinderen kwamen om onder het vallend puin van hun huis. En dan buigt Job zich neer en dan roept hij het uit. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heere zij geloof. Is het mogelijk? Blijkbaar in het grootste verdriet en gemis is er toch nog een reden voor hem om de Heere God te loven. Al moeten we natuurlijk wel eerlijk erbij zeggen dat diezelfde Job een week later heel opstandig is geworden. Maar ik denk ook even aan die jongere vader uit een van de gemeenten die ik mocht dienen. Een jonge dochter van 11 jaar. Een vriendin van een van onze dochters die kwam voor kerktijd om bij een ongeluk. Een auto die schepte haar met de fiets. Ja, die moeder. De jonge moeder was heel verontwaardigd en ook boos eigenlijk op die man dat hij te hard had gereden, die chauffeur. Maar die vader die kon het overgeven. En toen we terugkwamen na de begrafenis bij hem thuis met de familie, toen vroeg hij dominee, ik wil nou zo graag Psalm 68 vers 10 zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Nou, u begrijpt wel, de koude rillingen liepen hem op dat moment over de rug. En diep ontroerd hebben we God toen de lof gezongen. God loven, te midden van de rouw. Maar toen zei ik later tegen hem, jongen, hoe heb je dat toen toch gekund? Wel, zei hij, dominee, mijn heiland deed het me voor. Toen heel dat vreselijke kruis leidde en de toorn van God over mijn zonde op hem afkwam. Toen heeft de Heere de lof gezongen. Toen heeft hij het halleel gezongen, de psalm 113 tot en met 118. En ik denk ook aan Paulus en Silas in Handelingen 16. Samen zaten zij daar in de gevangenis, in die vunzige kerker in Filippi, met bebloede ruggen, omdat ze zo vreselijk gegeeseld waren. En hoorden de gevangenen hen toen kermen en klagen. Wel nee, zij hoorden hen lof zingen, de lof op God. Weet wat een genade is dat. Loven te midden van het lijden. Loven te midden van rouw en droefheid. Ik zal zijn lof zelfs in de dag zingen daar ik hem verwacht. Heer, ik wil uw liefde loven, al begrijpt mijn ziel u niet. Het wel gemeent, ik zeg dus niet dat je geen waar gelovige bent als je dat op zo'n moment niet kunt. Looft God. Ach, wij zijn maar zwakke en zondige mensen. En we schieten in die lof op God zo vaak tekort. Ja, ook in tijden van voorspoed. Ach, onze lof is eigenlijk nooit volkomen. En dan wil ik u wel bekennen vanmiddag. Dat uit pas de laatste jaren is dat ik in mijn gebeden altijd de Heere loof en prijs. Niet dat ik er voor die tijd nooit deed. Maar veel minder frequent. Maar nu gaat er geen gebed voorbij of ik aanbid de Heere mijn God en ik loof en ik prijs zijn heilige naam. Het is een vast onderdeel geworden. Voor die tijd heb ik dat wel eens nagelaten. En daarmee heb ik de Heere zo tekort gedaan. En daarover voel ik me schuldig. Heb ik ook vaak verdriet over. Maar dan troost me dit gemeente dat ik mag weten dat in Christus mijn heiland, mijn lof voor God toch volkomen is. In hem die het heeft gezegd, Vader, ik heb u verheerlijkt op de aarde. En dat zegt hij in het hoge priesterlijk gebed. Mede de Heer is onze lof zo waard. De oude schrijver Smijtegeld, die schreef eens, al zouden alle grassprietjes op deze aarde pennen zijn, dan zouden nog geen pennen genoeg zijn om de ellende van ons mensen te beschrijven. Nou, dat is waar. Maar ook dit is waar. Als alle grassprietjes pennen waren, dan waren er nog geen pennen genoeg om de lof op onze goede en grote God te beschrijven. Maar er is een troost voor alle godlovers onder ons. Eenmaal mag mijn lof voor hem volkomen zijn. En wat kan ik daar soms geweldig naar uitzien. Hem volkomen te mogen loven en prijzen. Ja, en dan denk ik aan Openbaring 19. En hierna hoorde ik een luide stem van de grote menigte in de hemel zeggen, Halleluja, de zaligheid, de heerlijkheid, de eer en de kracht zijn aan onze God. Ja, de hele kerk van oud en nieuw verbond. Als bede ook de onbezielde schepping, die zinkt daar in aanbidding neer. Er staat, En de 24 ouderlingen en de 4 dieren wierpen zich neer, aanbaden God en zeiden: Amen, halleluja. Ja, dan is onze lof voor hem volkomen en ook eindeloos. Dit troost mij, straks gaat mijn laatste zucht over in het eeuwig halleluja. Amen. We gaan samen zingen als antwoord op de prediking. Psalm 149, vers 1 en 5. 149, 1 en 5. En laten we nu samen de Heere danken en bidden. Groot en heerlijk God, aan het eind van deze dienst mogen wij, kinderen, jongeren en ouderen, opnieuw tot u komen in het gebed om u te loven en te prijzen. En u gaf het ons mee vanuit deze psalm, looft God. Het wordt telkens herhaald, opdat wij het niet zouden vergeten, opdat het zou worden ingeprent in ons hart door de kracht van uw geest en opdat ons leven van lof zou zijn, in ons zingen, in ons bidden, in ons doen en laten. Heer, geef dat wij zo mogen leven als uw gemeente tot eer van uw naam en dat de buitenwacht zal zeggen: Dan moeten ze wel een hele grote God hebben, als ze zo goed en groot van hem spreken. Hier, u kent ze ook onder ons, die zo geknakt zijn, of die zo bedroefd zijn, of die het zo zwaar hebben, als het loflied op uw manier over de lippen kunnen krijgen. Heer, wilt u ze helpen? En wilt u ze er doorheen helpen? En het loflied geven in het hart en in de mond, want er zijn zoveel redenen waarom we u toch kunnen loven, ondanks alle verdriet en gemis, strijd en moeite. Heer, wij bidden u, zegen allen die een kruis hebben te dragen in het midden van deze gemeente. Heer, u kent ze, wees er een God van nabij, de zieken, de eenzamen, de rouwdragenden. Kent ze, Heer, die een verborgen leed met zich meedragen, hoe dat ze uw kracht en nabijheid mogen ervaren. Wij bidden u, Heer, ook voor de broeders van de kerkenraad, dat ze in uw dienst mogen staan om de lof gaande te houden in het midden van de gemeente. En zegen, Heer, in het bijzonder daartoe uw dienaar aan deze plaats, broeder Floor en zijn vrouw en alle die hem lief zijn. Heer, dat hij zich gedragen mag weten door het gebed van de gemeente. En dat u het ook mag ervaren, vooral dat hij gedragen wordt door u. Sterk hem in alle dingen, geef hem kracht en wijsheid, brug en zegen ook in het onderzoek van uw woord. Heer, wij danken u voor de erediensten van deze zondag, voor de muzikale begeleiding ook van de organisten. Zegen hen ook persoonlijk daarin, dat ze ook met het hart daarin mogen meekomen. We bidden u, Heere, geef uw nabijheid aan mensen in nood. Heren, wij zien uw wereld zo gebroken, waar zoveel rampen en leed zijn. De ramp in Sierra Leone, nog maar zo kort geleden, waarbij honderden het leven moesten laten. Dan, heren, die aanslag in Barcelona, verbijsterend telkens weer, hoe mensen moordend kunnen rondgaan in de naam van Allah. O Heer God, wij bidden u, wilt u degenen die plannen beramen, de wielen rijden, maar bovenal, Heere, wilt u ze in het hart grijpen, dat ze het mogen zien, dat de God van Israël, dat de God van de christenen, dat u de levende God, een God bent van liefde, die wil dat wij in liefde omzien naar de naaste, en dat u de doodslag haat. O Heer God, laat zo uw koninkrijk komen, wereldwijd, dat alles wat adem heeft, u zal gaan loven. En geef dat wij dan daarin voorop mogen gaan. Als een voorbeeld voor de wereld. Ook in de komende week, als het werk weer begint, de scholen weer beginnen. Zegt u het onderwijzend personeel. Ook zij in hun getuigenis, in hun doen en laten, stemvork mogen zijn voor de jeugd. Geef dat al onze jongeren dat mogen zien. Daarvoor ben ik in het leven gezet, om God te loven. En al mislukken er veel dingen in mijn leven, als ik hem maar mag loven, dan is mijn leven geslaagd. Zegen ons allen, klein en groot. Houd ons dicht bij u en doe ons leven tot de eer van uw naam, Vader, Zoon en Heilige Geest. Halleluja. Amen. Gemeente, willen samen nog zingen op Psalm 150 in de berijming de versen 1, 2 en 3. Alle drie de versen van Psalm 150. Thank you. Gemeente, gaat dan u heen in vrede, verheft uw harten tot God en ontvangt zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.